Hoi, wat leuk dat je luistert. Welkom bij de Hondcast. Mijn naam is Lisse van de Groep en ik ben hondengedragscoach en verlatingsangstexpert. In deze podcast neem ik je mee in alles wat ik weet over hondengedrag en vertel ik je natuurlijk wat leuke anekdotes over wat ik meemaak in mijn werk. Hey, wat leuk dat je luistert. Welkom bij de Hondcast. Vandaag een persoonlijke podcast. Ik wil je namelijk het verhaal van Jake vertellen. Jake is mijn golden retriever. Ik zeg gewoon nog steeds dat het mijn golden retriever is, terwijl het eigenlijk feitelijk gezien mijn golden retriever was. Jake is vorig jaar in januari 2023, dus dat is bijna een jaar geleden, is hij overleden aan de gevolgen van zeer ernstige artrose. En in Jake's verhaal zit zo'n belangrijke les voor eigenlijk iedere hondeneigenaar dat ik het graag met jullie wil delen. Ja, en door over Jake te praten houd ik zijn herinnering ook levend en ik merk dat dat ja, voor mij heel belangrijk is. Laat ik bij het begin beginnen. Want ja, ik heb in de eerste podcast heb ik iets verteld over hoe Jake in ons leven is gekomen. Over zijn nestje, waar hij vandaan kwam. Dus als je die nog niet geluisterd hebt, luister die dan misschien eerst eventjes. Dan weet je ook een beetje ja, waar Jake vandaan kwam. Hoe zijn start was bij ons. En hoe stapelgek wij vanaf de eerste seconde dat we hem zagen op hem zijn geweest. Er was alleen één ding met Jake wat eigenlijk nooit helemaal optimaal is geweest. En dat is zijn gezondheid. Jake had eigenlijk altijd al dingetjes. In zijn eerste jaar heeft hij bijvoorbeeld met grote regelmaat Giardia gehad. Een parasiet die leeft in de darmen van de hond. Het resultaat daarvan was dat Jake ongelooflijk vaak diarree had. Dat zijn ontlasting echt gigantisch stonk. Dat het heel gelig was. Giardia is gewoon heel ongezond. We hebben daar toen diverse antibiotica kuurtjes voor gekregen bij de dierenarts. Nou, en we bleven poep inleveren. Dan krijg je zo'n bakje mee met zo'n lepeltje. En dan kun je lekker de drol van je hond in een bakje gaan verzamelen. Nou, dat moesten we echt keer op keer moesten we dat doen. En elke keer kreeg hij weer een kuur. En dan was die Giardia weer niet weg. Nou, stapelgek werden we ervan. En dat was slechts één van de vele dingetjes die Jake had. In het eerste jaar van zijn leven hebben we zo vaak bij de dierenarts gezeten met gewoon gekke dingetjes. Niet helemaal fit. Ik heb toen voor de grap een paar keer gezegd, deze hond gaat niet oud worden. Ja, ik weet niet of ik daarmee mijn eigen lot over mezelf heb afgeroepen, maar ik heb altijd zo'n gevoel gehad, deze hond gaat geen 13 worden. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Hij was eigenlijk al vanaf het moment dat we hem kregen niet helemaal fit. Jake's en ouders hebben allebei wel een stamboom. Allebei getest op erfelijke ziektes, heupdysplasie, elleboogdysplasie, noem het maar op. En daar kwam allemaal niks uit. Dus op papier zouden de pupjes gezond moeten zijn. Nou, en ondanks dat ik echt nog steeds met terugwerkende kracht een supergoed gevoel heb bij dit nestje, is Jake gewoon nooit 100% gezond geweest. Jake had niet alleen heel vaak Giardia, maar eigenlijk ook vanaf jonge leeftijd vonden wij hem best wel stijf in zijn achterhand. Achterhand van de hond, dat is zeg maar het stuk vanaf de heupen en de achterpoten. En daar was hij gewoon nooit heel soepel. Toen hij anderhalf was, toen liep ik een keer met hem door het bos. En dat moment weet ik ook echt nog heel goed. Ik kwam toen een mevrouw tegen en die zei, zo, hij is stijf in zijn achterhand voor een jonge hond. En dat is me altijd bijgebleven, omdat ik dacht, ja, er is gewoon iets met jou in je gewrichten en in hoe je opgebouwd bent, is niet helemaal lekker. Jake was ook vrij groot voor zijn ras. Het was echt een flinke golden retriever. Hij woog meestal zo rond of net iets meer dan 40 kilo. Wat voor een golden retriever reu best wel aan de flinke kant is. Dus hij was ook zwaar. Het lijf had veel te dragen. Maar zelfs in de periode dat hij dus nog aan het opgroeien was, was hij al wat stijf. Nou, dysplasie hebben we eigenlijk nooit aan gedacht, want ja, daar waren die ouders op getest. Die hadden dat allebei niet, dus ja, wat was dan de kans dat zo'n puppy het had? Dus eigenlijk zijn wij, met de kennis van nu denk ik, oh, hoe hebben we dat kunnen doen? Maar ja, dat wist ik toen nog niet. Eigenlijk zijn we altijd heel makkelijk geweest, dat we gewoon dachten, ja, dit is Jake. Hij is gewoon een beetje stijf. Hij is liever lui dan moe. Dat was ook wel heel typerend voor Jake. Achteraf denk ik wel eens, was hij daadwerkelijk liever lui dan moe? Of had hij misschien op jonge leeftijd toch al wel meer pijn dan wij dachten? Nou, dat zullen we nooit weten. Maar ja, zo gingen wij het leven door met Jake. En natuurlijk viel het ons wel op dat toen een jaar later Lewis erbij kwam. Dus toen was Jake 1 jaar. En toen kregen we Lewis, onze witte herder, erbij als puppy. En viel het ons eigenlijk wel meteen op dat Lewis veel fitter was. En we hebben dat vaak geweten aan Lewis' ras. Lewis is een witte herder, dat is een actieve hond. Dat is een sportieve hond. Dus we hebben altijd gedacht, ja, logisch, die witte herder die is sportief, die is fit. En de golden retriever die houdt ervan om de hele dag een beetje te dutten op zijn kleedje. Nou, achteraf gezien te oppervlakkig gedacht, maar nogmaals, wij wisten dat gewoon toen niet. Toen Jake ouder werd, merkte ik wel dat het steeds lastiger werd om 2 honden te hebben wiens energiebehoeften zo ver van elkaar aflagen. Lewis werd eigenlijk met de dag fitter. Dus hoe ouder Lewis werd, en dat is eigenlijk nog steeds zo op dit moment, ja, werd hij sportiever en fitter en zijn conditie ging omhoog. Dus Lewis had behoefte aan steeds langere wandelingen, meer meer uitdaging. Ja, lekker veel in beweging zijn. En bij Jake merkte ik eigenlijk dat als we dan een half uur onderweg waren, dus we liepen in het bos en we waren een half uur onderweg, dat hij constant en consequent de paadjes uitkoos in de richting van de auto of in de richting van ons huis als ik lopend was. Hij wilde dan echt heel graag weer terug. Dat nam eigenlijk vanaf zijn, laat ik zeggen, vierde à vijfde jaar nam dat gedrag al wat toe. Dat ik merkte, oh, jij hebt eigenlijk steeds minder behoefte aan lange wandelingen. Nou, so far so good. Ook daar zochten we niet heel veel achter. Maar we merkten dus wel dat zijn conditie achteruit ging, ondanks dat hij ja, qua beweging hetzelfde aangeboden kreeg als Lewis. En Lewis' conditie ging juist vooruit. Dus daar ging al wel wat mis. We zijn toen wel eens met Jake naar de dierenarts geweest. En er is wel eens bloed onderzocht. We hebben wel eens schildklieronderzoeken gehad. Of daar zijn lage energiepeil misschien aan te wijten was. Maar daar kwam eigenlijk nooit wat uit. En ja, al met al hadden we verder ook niet heel veel grote klachten. En dachten we, dit is gewoon Jake. Nou, dat ging een beetje zo door totdat Jake een jaar of 6 was. En toen hij 6 werd, toen merkten we echt wel dat zijn behoefte om te wandelen nog meer afnam dan het al deed. En we merkten een plotselinge gedragsverandering. Voor het geval dat je dat niet weet, wij hebben 3 kleine kinderen van 6, 4 en eentje is volgende week wordt hij 1. Op het moment dat je dit luistert, wordt hij over 2 dagen 1. Nou, en toen Jake 6 was, toen was onze jongste er nog niet. Dus toen hadden we 2 jonge kinderen. En ja, Jake is dus wel wat gewend geweest op het gebied van kleine kinderen. Hij is opgegroeid met kleine kinderen om zich heen. Maar van de ene op de andere dag merkten we dat als wij kleine kinderen van andere mensen over de vloer hadden, dus als we bijvoorbeeld visite over de vloer kregen die kleine kinderen met zich meenamen, dat Jake daarop begon te reageren. Hij reageerde dus niet op onze eigen kinderen, want die kende hij goed en onze eigen kinderen bemoeiden zich eigenlijk nooit zoveel met Jake, want ja, Jake en onze kinderen hadden niet een mega intense band met elkaar. Maar ik merkte dat als vrienden over de vloer kwamen en zij namen kleine kinderen mee, dat Jake naar die kinderen begon te blaffen. Jake was eigenlijk altijd een beetje de hond die kinderen graag wilde aaien. Dus kleine kinderen die bij ons over de vloer kwamen, die vroegen nooit of ze Lewis wilden aaien, want op de een of andere manier heeft een herder dan toch een beetje een intimiderend uiterlijk. Maar iedereen wilde altijd Jake aaien. En we hebben dat eigenlijk te vaak toegelaten met de kennis van nu. Jake gaf ook nooit een signaal dat hij dat niet wilde. En achteraf gezien denk ik wel eens, Jake heeft zo ongelooflijk veel signalen niet laten zien. Jake heeft eigenlijk pas aangegeven dat het niet goed met hem ging op het moment dat het eigenlijk al helemaal niet goed meer met hem ging. Dus er was bijna geen aanloop in de signalen van de pijn die hij had. Dus ook in de manier waarop hij op kinderen reageerde, ik denk achteraf dat hij heel lang al wel last heeft gehad, maar dat gewoon niet heeft aangegeven. En van de een op de andere dag begon hij te blaffen naar kleine kinderen. En dat was een plotselinge gedragsverandering. Het was ook gedrag wat ik niet van hem gewend was. Het was ook van de een op de andere dag heel heftig. Dus het was ook niet even één blafje, maar het was echt flink blaffen tot die kinderen op afstand stonden. Wij schrokken daar zelf ook best wel van. En bij mij gingen meteen de alarmbelletjes rinkelen. Ik ben natuurlijk eigenlijk een beetje met Jake meegegroeid. Dus Jake was mijn eerste hond. En toen wij Jake kregen, wist ik gewoon heel weinig over hondengedrag. Ja, en toen kregen we een jaar later Lewis. En door Lewis zijn gedragsproblemen ben ik geïnspireerd geraakt om zelf met honden te gaan werken. Ben ik mijn opleiding gaan doen. Ben ik gedragsdeskundige geworden. Dus in de loop van de jaren dat Jake en Lewis dus ook bij ons waren, ben ik meer gaan leren over hondengedrag. En een van de dingen die ik heb geleerd is dat plotselinge gedragsveranderingen, dat die een heel duidelijke oorzaak hebben. Een hond laat niet zomaar van de een op de andere dag totaal ander gedrag zien. Dan is er vaak een heel duidelijke aanleiding. En in heel veel gevallen heeft die aanleiding te maken met het lijf. Denk aan dat de hond pijn heeft of dat hij zich fysiek niet lekker voelt. Of fysiek ongemak. Toen Jake dus van de een op de andere dag begon te blaffen naar kleine kinderen, gingen bij mij de alarmbelletjes rinkelen. Want ik wist vanuit mijn werk en vanuit alles wat ik in de jaren daarvoor had geleerd, dat dit niet goed was. Het eerste wat ik dus deed, was de dierenarts bellen. En de mensen om mij heen, die dachten toen van, hé, je kunt toch ook gewoon Jake gaan trainen om beter om te leren gaan met kinderen van andere mensen. Maar ik dacht, nee, daar ligt het niet aan. Want Jake is kleine kinderen gewend. Hij weet niet beter dan dat er kleine kinderen in zijn leven zijn. Deze gedragsverandering is heel plotseling. Hier ligt iets aan ten grondslag. Er is een duidelijke aanwijsbare oorzaak waarom hij dit opeens doet. We moeten die oorzaak alleen nog even vinden. Nou, ik heb de dierenarts gebeld. We konden heel snel langskomen. En bij de dierenarts werd eigenlijk direct gevraagd, hey, is hij wel eens getest of is er wel eens gekeken naar dysplasie of artrose? Nou, dat was dus met die dysplasie in die zin zo dat we wisten dat de ouders van Jake dat niet hadden. Sluit overigens niet helemaal uit dat een hond dat alsnog kon krijgen. Dus daar wisten we natuurlijk niet 100% zeker van dat hij dat niet had. Maar van artrose, ja, daar had ik eigenlijk eigenlijk nooit over nagedacht dat hij dat zou kunnen hebben. Dus we zeiden tegen de dierenarts dat we daar niet eerder naar hadden gekeken. Nou, de dierenarts had genoeg aanleiding om daar wel naar te kijken, want Jake was inderdaad heel erg stijf en de plek waar hij vaak aangeraakt werd door kinderen was op zijn rug. En de dierenarts zei, als hij nou pijn blijkt te hebben in zijn rug, dan is zijn gedrag heel logisch, want kinderen aaien hem op zijn rug. En als hij dan kinderen ziet, dan koppelt hij dat aan pijn. Want dat aaien op zijn rug zou mogelijk wel eens heel veel pijn kunnen doen. Nou, en dat vonden wij eigenlijk wel een logisch verhaal. Dus wat we zijn gaan doen is dat we foto's hebben laten maken. En die foto's die zijn onderzocht door de dierenartsen. Nou, en voor die foto's moest Jake even onder narcose. Ze moeten natuurlijk echt zorgen dat de hond goed stil ligt. En ik had al zo'n onderbuikgevoel dat ik dacht, dit is foute boel. We gaan geen leuke uitslag krijgen naar aanleiding van de foto's die nu worden gemaakt. Nou, en inderdaad, een dag later werd ik gebeld door de dierenarts. Ze had de foto's gekeken en ze zei dat ze echt enorm geschrokken was van wat ze op de foto zag. De artrose zat eigenlijk al overal. Het was geen beginnend stadium van artrose. Het was eigenlijk zo erg dat ze zei, ik zie deze mate van artrose alleen maar bij senior honden van minstens 11 jaar. Hij zat er helemaal onder. Er zaten vergroeien in zijn ruggenwervels. Zijn heupbotten zaten onder de artrose. En het was zelfs zo dat in zijn rug, nou, ik ben geen dierenarts jongens, dus vergeef me als ik dit niet helemaal goed uitleg, maar tussen je ruggenwervels zit kraakbeen. En dat kraakbeen dat was zo vergroeid dat als Jake bewoog of aangeraakt werd op zijn rug, dat er eigenlijk tussen die wervels alleen nog maar zenuwen zaten en geen kraakbeen om de bewegende wervels op te vangen, om de klap van wervels die eventueel tegen elkaar aankomen op te vangen. Dus als Jake bewoog of als hij geaaid werd op zijn rug, dan kreeg hij zenuwpijn. Dan werden die zenuwen die in die ruggenwervels zitten, werden vastgeklemd tussen die ruggenwervels. Nou, nogmaals, ik ben geen dierenarts, maar ik kan me wel iets voorstellen bij hoeveel pijn dat gedaan moet hebben. En de dierenarts zei ook, als ik deze foto's zie, dan denk ik dat Jake op een schaal van 0 tot 10 een 9 aan pijn heeft. Ik heb toen heel hard gehuild, want iets in mij zei, dit gaat niet meer goed komen. Dat was niet per se wat de dierenarts tegen mij zei, want er was natuurlijk nog hartstikke veel mogelijk. Ik bedoel, dan ga je eigenlijk de trein van de pijnbestrijding, die stap je in. Artrose is niet te genezen, maar je kunt met pijnbestrijding wel een hele hoop doen om het je hond zo comfortabel mogelijk te maken. Maar de artrose was zo ernstig dat alles in mij meteen al zei, dit gaat hem niet meer worden. Dit gaan we niet onder controle krijgen. Dit is eigenlijk het begin van het einde. Nou, en dat gevoel bleek ook te knoppen. We zijn met Jake, zoals ik net al zei, de trein van de pijnbestrijding ingestapt. En we zijn begonnen met een flinke pijnbestrijder in combinatie met een antidepressiva. Want Jake's humeur was eigenlijk in de weken, tussen die eerste keer dat we merkten dat hij blafte naar kleine kinderen en het moment van die foto, was die ook, zijn humeur was gewoon minder. Hij was minder blij. Hij had minder zin in dingen. Ik had het idee dat hij minder plezier beleefde aan het leven. Dus we zijn in overleg met de dierenarts gestart met de pijnbestrijding in combinatie met de antidepressiva. En in de hoop dat dat wat ging doen. Hij kreeg ook echt meteen een flinke dosis. En de eerste 2 weken dat hij die pijnbestrijder kreeg, waren we voorzichtig optimistisch. We merkten dat Jake weer makkelijker de auto insprong, dat hij de wandelingen weer wat beter volhield. Dus in feite ging het wat beter met hem. En ik merkte dat mijn angst om Jake te verliezen zo groot was, dat ik me ook echt vastgeklampt heb aan die eerste 2 weken waarin er een kleine verbetering te zien was in Jake's gedrag. Ik ben gewoon vanaf dat moment zo bang geweest dat die pijn van die artrose niet onder controle kwam, dat ik echt het gevoel had, dit moet werken. De pijnbestrijding moet aanslaan. Dit moet goed komen. Maar helaas, na 2 weken met die pijnbestrijder merkten we eigenlijk meteen al dat het weer terugzakte. Dat we weer een terugval hadden. Hij begon weer te blaffen en dat werd zelfs zo erg dat als we op straat liepen en hij zat aan de lijn en er liep een kind en dat kind keek niet eens naar hem, dat hij al begon te blaffen. Zo bang was hij om aangeraakt te worden, want zoveel pijn deed het hem als iemand hem aanraakte op zijn rug. Je kunt je voorstellen dat je op dat moment, als je naar je eigen lieve, kostbare hond kijkt, denkt, shit, dit gaan we gewoon niet onder controle krijgen. Deze pijnbestrijder helpt niet. Nogmaals, ik heb het gevoeld. Ik heb geweten dat het hem niet ging worden. Maar de dierenarts die had nog wel 1000 andere plannen. Dus we zijn overgestapt naar een andere pijnbestrijder. Naar een ander middel. En ook daarbij weer hadden we de eerste 2 weken voorzichtig resultaat. We hadden het idee dat hij weer wat fitter werd. Dat hij inderdaad opnieuw weer wat makkelijker de auto inkwam. Dat hij de trap om ons huis binnen te komen, want we woonden toen nog in een appartement, dat allemaal wat makkelijker ging. Ja, in zijn algemeenheid had hij weer even een opleving. Maar ook hierbij was het eigenlijk na een paar weken weer zo dat er weer een dip ontstond en dat het oude gedrag weer terugkwam. We hebben nog een aantal keer nieuwe pijnbestrijders geprobeerd, maar iedere keer hadden we dit. Hij had een kleine opleving, waarschijnlijk omdat het lijf het medicijn nog niet kende en dan toch eventjes erop reageerde. En daarna zakte het weer in. En Jake's gedrag werd steeds erger. We gingen toen ook een onrustige periode in ons privéleven in, want ik was zwanger geraakt van ons derde kindje. En wij waren net een half jaar daarvoor verhuisd naar een nieuw en veel groter appartement. Maar ik kon daar helemaal niet landen. Ik voelde me daar helemaal niet thuis. Ik miste heel erg de oude wijk waar we de 6,5 jaar daarvoor hadden gewoond. En toen kwam er opeens een huis te koop. Een veel kleiner huis dan het nieuwe huis wat we hadden gekocht. Veel kleiner, veel ouder. Eigenlijk een mega klushuis waar alles nog aan moest gebeuren. Maar het kwam te koop in de straat waar mijn man en ik al echt jaren keken naar een huis. Zo'n straatje waarvan je, ja, als je net volwassen bent en je denkt, nou, waar zou ik ooit willen gaan wonen? Zo'n straatje waarvan wij dachten, ja, als we het voor het kiezen zouden hebben, dan zouden we in die straat willen wonen. En daar kwam een huis te kopen binnen ons budget. Het was heel spannend, want er waren meer gegadigden. Maar ja, het lukte, we kregen dat huis. En dus was de situatie zo dat ik zwanger was van ons derde kindje. Dat we een half jaar daarvoor waren verhuisd naar een nieuw huis en dat we opnieuw gingen verhuizen. We zijn dus in een jaar tijd twee keer verhuisd. De tweede keer was ik dus zwanger. En eigenlijk tijdens beide verhuizingen was Jake niet fit. Achteraf heb ik me daar echt zo rot over gevoeld. Ik word bijna weer emotioneel als ik het vertel. Ik heb me zo onzeker gevoeld over de vraag of we dit Jake hadden moeten aandoen. Of we het hem hebben moeten aandoen dat er weer een baby kwam. Dat we weer gingen verhuizen. We hebben, omdat we een klushuis hadden gekocht, moest er echt het een en ander gebeuren voor we het huis in konden. Dus we hebben een maand in een vakantiehuisje gewoond. Ja, en als ik nu terugkijk op die periode, dan denk ik, oh, wat is deze tijd stressvol voor hem geweest. Er waren zoveel veranderingen. En ja, ondertussen waren we wel met die pijnbestrijders in de weer, maar we kregen de pijn niet goed onder controle. En er gebeurde dus verschrikkelijk veel in Jake's leven. Eigenlijk veel te veel. En Jake ging in die weken echt zo enorm achteruit. En dat heeft me echt heel veel verdriet gedaan. Toen we in ons nieuwe huis kwamen wonen, was ik 32 weken zwanger. Ik was zelf ook echt helemaal kapot, want ik had ook twee verhuizingen achter de rug. Ik had bekkenpijn. Ik was zwanger terwijl ik al twee kinderen had en twee honden. Dus dat was best een pittig laatste stuk van mijn zwangerschap. En in het nieuwe huis dacht ik echt, oh Jake, je zit er helemaal niet goed in. We kwamen eind oktober in ons nieuwe huis wonen en ik wist ook dat Oud en Nieuw eraan kwam. En ik wist ook dat en de geboorte van ons derde kindje en Oud en Nieuw heel dicht op elkaar zouden zitten, want ik was 17 december uitgerekend. Jake had ook nog eens extreme vuurwerkangst en ik weet dat ik in die periode zo vaak gedacht heb, oh Jake, hoe ga jij de komende maanden overleven? Hoe gaan we dat doen? Ik heb toen uitvoerig overleg gehad met de dierenarts, want Jake's gedrag ging dus achteruit. Hij werd nog blafferiger. Eigenlijk begon het blaffen naar mensen die hij niet goed kende enorm toe te nemen. Als we bezoek kregen, dan ging hij niet alleen meer blaffen naar kinderen, maar ook naar volwassenen. Het was hem allemaal te veel. Elke prikkel was er eigenlijk eentje te veel. Hij raakte ook wat in de war. Soms dan leek hij wat schrikachtig. Nou, er was gewoon een enorme afname van het gedrag zoals we dat zouden willen zien. En ondertussen hadden we gewoon het idee, je hebt heel veel pijn. En hij kreeg echt steeds een flinke dosis pijnbestrijders. We bleven van alles proberen. We kregen het gewoon niet onder controle. Nou, ondertussen werd ons derde kindje geboren. Ik was dus ook echt even ergens anders met mijn hoofd. Net bevallen. Ik had best een pittige kraamweek met heel veel kraamtranen. Oud en Nieuw kwam eraan. Toen was ons kindje net 10 dagen oud, toen het 31 december was. En toen zijn we in overleg met de dierenarts ook nog gestart met vuurwerkmedicatie voor Jake. Want Jake ging zo hard achteruit. Hij zat zo niet lekker in zijn vel. Hij deed ook hele vreemde dingen. Dus hij heeft een keer de oordopjes van mijn man opgegeten, wat helemaal niks voor hem was. Hij heeft een heel kerstbrood van onze eettafel gestolen, wat helemaal niks voor hem was. Hij ging midden in de nacht heel hard blaffen, wat niks voor hem was. Er waren zoveel gedragingen die erbij kwamen naast dat blaffen naar kinderen en naar bezoek, waaraan we gewoon merkten, je zit er zo niet lekker in. En ik dacht, als we dan ook nog Oud en Nieuw krijgen met allemaal knallen waar jij super bang voor bent, je draait gewoon door. Dus in overleg met de dierenarts ook nog gestart met vuurwerkmedicatie. Nou ja, dan hoop je dat dat wat rust oplevert. En in die zin deed dat dat ook wel, want de vuurwerkmedicatie zorgde er wel voor dat Jake echt minder reageerde op de knallen van buiten. Hij was echt wel rustiger. Maar hij had gigantisch veel last van de bijwerkingen van het medicijn. Dus hij was echt compleet in de bonen. Echt enorm in de war. Zijn ogen stonden raar. Hij kon niet meer recht lopen. Hij zakte soms door zijn poten heen. Het was gewoon verschrikkelijk om mijn hond zo te zien. Oh, ik word er gewoon verdrietig van, jongens. Het was gewoon verschrikkelijk om hem zo te zien. En ik wist, dit is het. Dit gaat niet lang meer duren. We krijgen het niet onder controle. Je krijgt zoveel pijnbestrijding en nog steeds heb je zoveel pijn. Je trekt eigenlijk de prikkels gewoon van ons huishouden niet meer. Je trekt het niet meer dat er hier drie kinderen zijn, waarvan er eentje nu heel veel zorg en aandacht nodig heeft omdat hij net geboren is. Je trekt het eigenlijk niet dat ik zo weinig ruimte voor je heb omdat ik net bevallen ben. Je trekt het eigenlijk niet dat we in een nieuw huis wonen en dat je weer aan alle nieuwe dingen moet wennen. Nou ja, en je kunt je voorstellen dat ik me daar dus ook heel schuldig over heb gevoeld. Dat ik heel lang heb gedacht, hadden we Jake dit wel aan moeten doen? Hadden we dat derde kindje wel moeten krijgen? Hadden we wel moeten verhuizen? En het zijn allemaal dingen die ik rationeel heel goed weg kan denken. Hè? Want ik bedoel, ja, natuurlijk hadden we dat derde kindje moeten krijgen. Daar zijn we zielsgelukkig mee dat hij er is. Dat verhuizen, weet je, natuurlijk is dat heel onrustig voor een hond. Maar Lewis heeft dat ook prima getackled. Lewis, die is ook twee keer verhuisd in een jaar en die kon dat wel aan. Dus uiteindelijk lag het niet aan het feit dat we twee keer verhuisd zijn en dat we een baby hebben gekregen. Tuurlijk heeft het niet geholpen, maar dat was niet de bron van het probleem. Het lag aan het feit dat we Jake's pijn niet onder controle kregen en dat hij zo gestrest was van de pijn dat elke prikkel die erbij kwam, een verhuizing, een baby, oud en nieuw, alles was een prikkel te veel. Nou, toen hadden we oud en nieuw gehad en ik merkte dat ik enorm veel spanning opbouwde op het moment dat we kraamvisite kregen, omdat Jake dat eigenlijk niet trok. Ik merkte dat als mijn zoontje van toen nog 5 een vriendje mee naar huis wilde nemen na school, dat ik daar buikpijn, gewoon fysiek buikpijn van kreeg, omdat ik dacht, hoe moet ik dat doen met Jake? En dat was voor ons wel het signaal dat we dachten, dit kan niet heel lang zo doorgaan. De situatie werd zo dat Jake niet alleen maar meer begon te blaffen naar kinderen, maar ook echt serieus begon te grommen, op zo'n manier dat ik dacht, ik vertrouw jou ook niet meer. Ik vertrouwde hem wel met mezelf. Ik ben nooit bang geweest dat Jake mij iets zou aandoen. Ook omdat ik heel goed wist wat ik wel en niet kon doen met zijn pijn. Maar ik merkte wel dat als wij bezoek hadden dat ik super gespannen was. En dat ik gewoon in alles voelde, één verkeerde beweging en hij doet hap. Omdat hij zoveel pijn heeft dat hij zichzelf gaat verdedigen. Dat was voor ons het moment dat we serieus zijn gaan nadenken over, moeten we dit nog wel willen? Ik vond dat heel zwaar. Want weet je wat het rotte is aan het hebben van een huisdier? Het feit dat je een huisdier in huis neemt, betekent ook dat je dit stukje met je huisdier moet doorlopen. Het betekent ook dat als jij je huisdier in huis neemt en besluit, dit is voor het leven, ik blijf bij jou tot het moment dat je doodgaat, dat er zeer waarschijnlijk een moment komt dat jij over zijn leven moet gaan beslissen. En dat voelt als zoiets groots, dat ik heb moeten beslissen over het leven van mijn hond. Dat ik heb moeten beslissen dat het klaar was. Ik kan er nog steeds niet over uit dat ik dat heb moeten doen. Dat ik voor mijn hond heb moeten zeggen, hier stopt het. Dit is het. Ik zet nu een punt achter jouw leven omdat ik denk dat dat beter is. En dan hoop je maar dat je de juiste keuze maakt. Wat me enorm heeft geholpen in die tijd was dat een vriendin van mij nog een reading deed met Jake. Nou, en daar kun je wat mee hebben of daar kun je niks mee hebben. Ik heb daar wel wat mee. Ik doe dat ook standaard 1 keer per jaar met mijn dieren. En bij een reading neemt een dierentolk, ja, gaat een gesprek voeren met jouw hond en geef je je hond dus in feite een stem. Dus je hond kan zelf ook aangeven wat er speelt. Wat ik trouwens helemaal vergeten ben te vertellen in deze podcast, is dat ik die readings dus elk jaar standaard doe. En dat jaren geleden Jake al een keer in een reading heeft aangegeven dat hij pijn heeft. Dus het is altijd een thema geweest wat ook in de readings naar voren kwam bij Jake, dat hij last had van zijn lijf. Maar goed, even los daarvan. Een vriendin van mij heeft in die laatste dagen van Jake nog een reading gedaan met Jake. Jake gaf daarin heel duidelijk aan, ik kan niet meer. Ik ben echt op. Elke prikkel is er één te veel. Hij gaf heel duidelijk aan dat hij heel veel van onze kinderen houdt, maar dat hij eigenlijk hun chaos niet meer trekt. Hij gaf heel duidelijk aan dat hij niet blij was met de pijnbestrijding, omdat het eigenlijk niet hielp en het ook alleen maar troep was in zijn lijf. Hij gaf ook heel duidelijk aan dat hij niet naar een andere plek wilde, want dat heb ik nog wel overwogen. Ik heb nog wel gedacht, stel dat ons huishouden in combinatie met al Jake's klachten nu echt te veel voor hem is, moeten we dan niet overwegen om hem bijvoorbeeld op een heel rustige plek te laten wonen? Het is iets wat door ons hoofd geschoten is, maar ik heb het nooit echt als serieuze optie gezien. Want als ik wel van één ding overtuigd was, dan was het wel dat nog een verhuizing echt way too much zou zijn geweest voor Jake. Dat had hij helemaal niet getrokken. Bovendien was ik er ook wel heel erg van overtuigd dat ook als wij hem op een andere plek zouden laten wonen, de pijn niet zou verdwijnen. Hij zou nog steeds heel veel pijn hebben. Dus het zou het probleem absoluut niet opgelost hebben. En ik weet ook niet of hij het daar heel lang had volgehouden. Ja, en daarnaast gaf Jake dus in de reading heel duidelijk aan: ik wil niet ergens anders zijn. Ik wil gewoon bij jullie zijn. Maar ik ben wel klaar. Het is op. Hij was eigenlijk heel oké. Hij zei: ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. Ik heb een goed leven gehad. Het is compleet. Ik ben klaar. Het is goed zo. En toen ik dat hoorde, viel er wel een last van mijn schouders af. Omdat ik gewoon dacht: uiteindelijk gaat het niet om mijn leven. Natuurlijk ga ik mijn hond ziekelijk missen. Ik ben er ook letterlijk ziek van geweest. Maar het ging niet om mij. Dit ging om hem. Het was zijn leven, zijn pijn. Hij moest met dat zere lijf dag in dag uit leven. Ja, wie ben ik dan om van hem te vragen dat hij dat nog langer moest volhouden, omdat ik hem niet kon missen? Dat zou echt zo egoïstisch zijn geweest. Dus toen heb ik de dierenarts gebeld. Uiteraard na heel goed en lang overleg met mijn man hebben we besloten dat dit het was. Dat we alles hadden geprobeerd. Dat herplaatsen voor ons en voor Jake echt geen optie was. Dat zou ook echt voor mij gevoeld hebben alsof ik hem in de steek had gelaten op het moeilijkste stukje. Dus ik weet ook niet of ik daar ooit vrede mee had kunnen hebben, terwijl ik helemaal niet anti-herplaatsen ben. Maar in het geval van Jake, het was gewoon klaar. Herplaatsen had het niet opgelost. Het was goed. Of nou ja, het was niet goed. Maar het was wat het was. Dat telefoontje wat je dan pleegt, dat is zo surrealistisch dat je de dierenarts belt en dat je zegt: wij hebben de keuze gemaakt dat onze hond gaat stoppen met leven, dat dat het beste is. Ik ben letterlijk na het plegen van dat telefoontje door mijn knieën gezakt in de woonkamer, omdat ik dacht: heb ik nou echt gezegd dat ik wil dat ze mijn hond gaan doodmaken? Ik denk dat iedereen die ooit een dier heeft laten inslapen dit gevoel herkent. Je maakt een keuze omdat je weet dat het beter is, maar je hart schreeuwt: doe dit niet. Je hart schreeuwt: wat ben ik aan het doen? Ja, dat was heel zwaar. De dierenarts was ook heel supportive. Ze zei dat het echt verstandig was, dat ze het heel goed begreep. En ze heeft ons tijd gegeven. Ik heb op vrijdag gebeld. En op dinsdag aan het einde van de middag hebben we de afspraak ingepland. Ik heb op vrijdag gebeld en de afspraak werd ingepland voor dinsdag eind van de middag. Dus we hadden nog een heel weekend met Jake om hem nog even goed te verwennen en van hem te genieten. En dat weekend was echt zo raar, want het is eigenlijk te lang om elke seconde van dat weekend stil te staan bij wat er gaat gebeuren. Maar een weekend is ook heel kort en je voelt ook aan alles dat de klok doortikt en dat de laatste dagen, uren met je hond zijn ingeslagen. Ik vond het een heel zwaar weekend. Ik heb verschrikkelijk veel gehuild en tegelijkertijd hebben we echt alles gedaan waarvan we wisten: ja, hier geniet Jake gigantisch van. Ik ben op zaterdagochtend met de kinderen naar de dierenwinkel gegaan. Ik heb een grote Albert Heijn shopper meegenomen. En we hebben geloof ik voor €80 aan Jake's favoriete snacks gekocht. Die heeft hij natuurlijk niet allemaal kunnen opeten in dat weekend. En de helft vond Lewis ook helemaal niet lekker. Dus een groot deel van die snacks liggen volgens mij nog steeds in ons keukenkastje. Maar goed, het ging om het gevoel dat je je hond gewoon die laatste dagen nog even alles geeft wat je hem wil geven. We zijn nog naar zijn lievelingsuitlaatgebied gegaan. Een plek met een hele grote plas waar hij heel vaak heerlijk heeft gezwommen. Jake was gek op zwemmen. En dat is ook de plek waar we zijn allerlaatste wandeling hebben gedaan. Dus dinsdag tussen de middag zaten onze oudste twee kinderen op school. Mijn man was thuis. Die had gelukkig nog verlof vanwege de geboorte van ons derde kindje. Ik had zelf ook nog zwangerschapsverlof. Dus nou, we hadden in die zin lekker veel tijd. En we zijn met hem en met Lewis natuurlijk die wandeling gaan maken. En ook dat was weer zo'n raar moment. Want op het moment dat Jake bij water was, dan leefde hij helemaal op. Dus hij was echt tijdens die laatste wandeling de gelukkigste versie van zichzelf. En ja, je staat daar dan naar te kijken en stiekem denk je dan ook: wat gaan we doen? We gaan deze hond vanmiddag laten inslapen, maar kijk hoe die erbij loopt. Maken we wel de goede keuze? Dus ik vond dat ook, aan de ene kant vond ik het een heel mooi moment, maar ik vond het ook een heel zwaar moment. Omdat je ergens ook weer de twijfel voelt van: moeten we dit wel doen? Maar goed, het was goed, want we wisten ook 90% van zijn leven is nu niet zo gelukkig als we hem nu zien. Dus het was goed. Nou, en om 4:00 kwam de dierenarts. We hebben Jake echt omringd met koekjes en knuffels. Het duurde heel lang voordat hij in slaap viel. De dierenarts heeft uiteindelijk wel 3 injecties moeten geven van het middel waarmee hij in slaap viel, want hij bleef maar wakker. Ook dat vond ik heel zwaar, want ergens had ik daardoor het gevoel van: ja, wil die niet gaan? Hebben we het toch verkeerd gezien? Het zette me ook weer heel erg op het verkeerde spoor, dat ik toch weer heel erg ging twijfelen van: Hij valt niet in slaap, wil hij dan niet. Maar nou ja, uiteindelijk viel hij natuurlijk wel in slaap. En ik moet wel zeggen, hij is heel rustig geweest in die laatste momenten. Mooie was ook wel dat hij in de laatste weken van zijn leven echt naar iedereen die hier in huis kwam heeft geblaft. Maar toen de dierenarts binnenkwam, toen was hij super kalm aan het kwispelen en liep hij heel vrolijk naar haar toe. Dat geeft me ook wel het gevoel dat hij heeft geweten wat zij kwam doen en dat hij daar echt oké mee was. Ik heb een week na Jake's overlijden nog een reading gedaan, weer met Jake. Je kunt ook een reading doen met een overleden dier. En daarin gaf Jake ook nogmaals heel duidelijk aan, Liz, het is echt heel erg oké. Het was ook volgens hem helemaal oké hoe het is gegaan met het inslapen. Het was niet zo dat hij niet wilde, hij nam gewoon zijn tijd, gewoon op zijn Jake's, zoals hij dat deed. En het was helemaal goed voor hem. Ik weet niet of je ooit helemaal over de dood van je huisdier heen komt. Geen idee. We zijn nu bijna een jaar verder. En ik kan wel zeggen dat het rustiger wordt. Dat ook mijn berusting over de situatie groter is. Dat ik wel meer het gevoel heb, het is goed zo. We hebben de goede keuze gemaakt. Het had ook niet anders gekund. Als ik opnieuw voor die situatie zou komen te staan, zou ik denk ik weer precies hetzelfde aanpakken. Maar ja, het is gewoon echt ellendig. Het is gewoon geen makkelijke route. En nog steeds, als ik mijn neus in Jake's vacht duw, want ik heb een beetje vacht bewaard en dat ruikt ook nog helemaal naar hem. Ja, dan voel ik gewoon echt dat gemis, voel ik gewoon drukken op mijn lijf. Jake was mijn eerste hond en ik denk dat je eerste hond altijd een speciale plek in je hart heeft. En ja, met Jake heb ik gewoon vanaf de eerste seconde dat ik hem ontmoette gedacht, wij horen bij elkaar. Onze, ja, nou ja, noem me zweverig hoor jongens, sorry, onze zielen horen bij elkaar. Wij zijn gewoon voorbestemd om samen op te lopen in dit leven. Zo heeft het met Jake altijd gevoeld. Dus als je dan zo iemand weer los moet laten, dan is dat gewoon, dat klopt niet. Dan scheurt er iets, dan gaat er iets kapot. En dat doet gewoon verschrikkelijk veel pijn. Tegelijkertijd is het wel rustig om te voelen dat het de goede keuze is geweest die we gemaakt hebben. En dat maakt ook wel dat je ergens toch met vrede terug kunt denken aan hoe het gegaan is. Tuurlijk was Jake veel te jong. Hij was 7,5. En natuurlijk had ik liever gezien dat hij 13 was geworden. Maar niet op deze manier. Oh, jongens, nou dat was het verhaal van Jake. In een andere podcast zal ik het verhaal van Lewis met jullie delen. Want ja, eigenlijk op de dag dat Jake overleed, begon Lewis nieuwe hoofdstuk van zijn leven. Ook een heel pittig verhaal, maar wel met een heel mooi einde. Dus daar zal ik nog een nieuwe podcast over maken. Ik hoop ergens dat je iets hebt aan deze podcast in de zin van, als je ziet dat jouw hond een plotselinge gedragsverandering ondergaat, denk ook aan hoe het fysiek met hem gaat. Laat het checken bij een dierenarts. Laat kijken of er niet sprake is van pijn. Als ik iets heb geleerd van deze situatie, dan is het wel dat pijn veel vaker dan wij denken een grote veroorzaker is van gedragsproblemen bij honden. Dat het onderzoeken van je hond, het fysiek onderzoeken van je hond, een essentieel onderdeel is van gedragstherapie. Ik doe het nu eigenlijk ook altijd als ik honden in gedragstherapie krijg met gedragsproblemen. Dat op het moment dat ik denk, ja, dit zou wel eens fysiek kunnen zijn, dan is de eerste stap die ik zet de hond doorsturen naar de dierenarts. Al is er uiteindelijk niks aan de hand, je kunt het maar beter laten checken. Want op het moment dat de gedragsverandering wel voortkomt uit fysiek ongemak of uit pijn, dan ben je alleen maar bezig met symptoombestrijding als je daar niks aan doet. Stel dat jouw hond uitvalt aan de riem omdat hij eigenlijk vreselijk veel pijn heeft, dan kan ik je alle trainingtips van de wereld geven om met dat uitvalgedrag om te gaan. Maar als de oorzaak pijn is, ga je niet van het gedrag afkomen. Dus weet je, in die zin hoop ik dat je er wat aan hebt gehad. Realiseer je dat pijn vaker dan wij denken een veroorzaker is van gedragsproblemen bij honden. En laat je hond 1 keer per jaar door de APK halen bij de dierenarts om te controleren of die nog goed in zijn lijf zit. Dat is in ieder geval wel iets wat ik met Lewis sinds 3 jaar ben gaan doen. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe podcast en dan zal ik het verhaal van Lewis, mijn witte herder, met je delen. Heel graag tot dan. Doeg!